De kerkraad deelt u het volgende mee. Woensdagavond is er weer lidmatenkring met dominee Hoefnagel. En deze avond begint om 8:30. De kerkraad vergadert donderdagavond, de gelegenheid voor doopaanvraag om 8:30 en overig bezoek na 8:30. En volgende week zondag zal dominee Tanus voor ons voorgaan in de morgendienst en in de middagdienst broeder Bor. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 66, het vierde vers. Psalm 66, vers 4. Loof den Heere der legerscharen. O volken, heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste paan. Wat er verder volgt uit het vierde van Psalm 66. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren en in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 81, het vierde vers. Want dit is het bevel van de Heere der Heren aan zijn Israël. En wat er verder volgt, dat is ook de voorbereiding op het schriftgedeelte, Genesis 41, de versen 46 tot en met 57 lezen we. Genesis 41, vers 46 tot en met 57. Nadat we gezongen hebben Psalm 81 vers 4 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Jozef nu was 30 jaar oud als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte. En Jozef ging uit van Farao's aangezicht en hij toog door gans Egypteland. En het land bracht voort in de 7 jaren des overvloeds bij handvollen. En hij vergaderde alle spijzen der 7 jaren die in Egypteland was en deed de spijzen in de steden. De spijzen van het veld van elke stad, het welk rondom haar was, deed hij daarbinnen. Alzo bracht Jozef zeer veel koren bijeen, als het zand der zee, totdat men ophield te tellen, want er was geen getal. En Jozef werden 2 zonen geboren, eer er een jaar des hongers aankwam, die Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde. En Jozef noemde de naam des eerstgeborenen Manasse, want zeide hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. En de naam des tweede noemde hij Ephraim, want zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Toen eindigde de 7 jaren des overvloeds die in Egypte geweest was. En de 7 jaren des hongers begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had. En er was honger in al de landen, maar in gans Egypteland was brood. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood. En Farao zeide tot alle Egyptenaars, ga tot Jozef en doet wat hij u zegt. Als dan honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was en verkocht aan de Egyptenaars, want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen.
De tekst voor de prediking van deze morgen is ook uit het gelezen schriftgedeelte. De laatste woorden van vers 55. Deze woorden. Gaat tot Jozef, doet wat hij u zegt. Laten we samen de Heere gaan bidden en vragen om zijn zegen, ook om samen zijn. Eeuwig en volzalig God in de hemel en wij zoeken uw aangezicht in onze gebeden, nu we hier samen zijn gekomen in dit huis des gebeds. En we danken u, Heere, dat u ons deze ochtend deed ontwaken, dat u ons zoveel gezondheid en kracht hebt gegeven, dat we hier kunnen zijn of thuis kunnen meeluisteren, of wellicht later de dienst nog eens kunnen volgen. U schenkt ons de middelen, Heere, om onze gezondheid te versterken, om bij ziekte genezing te werken. En u zorgt zo in alle opzichten, in tijdelijke, in lichamelijke omstandigheden, zo goed voor ons. U overlaat ons met gunst bewijzen. Dat mag ook heel bijzonder in het geestelijke zo zijn, Heere, op deze dag des Heren. De dag die naar uw naam is genoemd en die aan uw dienst is gewijd en geheiligd. En dat de gemeente samen mag komen rondom het geopende woord. Dat woord dat eeuwig zeker is en slechten, eenvoudigen, onwijze mensen, zondige mensen, wijsheid wil leren. En als we dat doen, mogen Heer aan de hand ook van de geschiedenis van Jozef, die zoveel eeuwen geleden gebeurd is, maar waarin we in onze overdenkingen allerlei lessen hebben zien liggen, allerlei lijnen naar de meerdere van Jozef, de Heer Jezus Christus. Wilt u ons dan opnieuw deze ochtend de genade en de gave schenken om dat woord te ontvouwen, om lessen die daarin liggen opgesloten voor onze harten te openen. Als het ook over praktische zaken zal gaan, waar ook met name jongeren mee te maken krijgen in hun leven, dan is ook uw woord een rijke bron, Heere. U heeft in alle omstandigheden van het leven een woord. En dat is een bron die nooit is uit te ledigen. Bij u is de ware wijsheid te vinden, ook voor ons dagelijkse leven, aangaande de weg die wij moeten gaan, als het gaat om verkering, waar we dat moeten en mogen zoeken en waar we dat ook moeten schuwen. Maar ook als het gaat over moeite en verdrukkingen, als het gaat over loutering door het lijden, dan geeft u ons ook vanuit deze geschiedenis zulke wijze lessen. En Heere, wij bidden u, geef dat we dat ook kunnen zien en kunnen meemaken en dat we daar ook gehoor aan zullen geven. U zegt het, via die oude geschiedenis gaat tot Jozef, doet wat hij zegt. Maar uit die geschiedenis rijst toch de gestalte van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, waarvan u gezegd hebt, deze is mijn geliefde, mijn enige geborene, hoort hem. Heere, maak ons dan zo leerjongeren van de Heere Jezus Christus. Vooral als het gaat om die geestelijke lessen. Als het gaat om het heil dat beschikt is, dat door u van eeuwigheid al is uitgedacht. In dat verbond der genade. Maar bediend is door Christus en door zijn Heilige Geest. Verworven aan het kruishout van Golgotha. Heere, geef dat we aan de hand van deze oude geschiedenis opnieuw zicht en meer zicht mogen krijgen op dat beschikte heil. Dat u voor alles zorg hebt gedragen. Dat het werkelijk een genadeverbond is. Een eenzijdig, soeverein verbond. Waar geen overeenkomsten werden gesloten, waar geen compromissen sprake van kan zijn, maar waar het alleen uw welbehagen is wat spreekt. Heere, geef ons daar zicht op. Niet alleen in heilshistorisch oogpunt, maar ook in heilsordelijk verband. Dat we ook in ons eigen hart bevindelijk mogen zien dat deze raad, deze opdracht, dit hoge bevel ook tot ons komt. Gaat tot Jezus en doet wat Hij u zegt. Want Heere, wij zijn zo geneigd om toch maar weer terug te vallen in dat oude, verbroken werkverbond. Om op enige manier zelf onze zaligheid te bewerken. Of om mee te werken met de genade die Gij wil schenken. Maar om werkelijk een totaal hongerig, dorstig, verloren mens te worden. Wat hebt u een werk eraan, Heere, aan uw volk om ze dat te maken zoals ze in uw ogen ook zijn. Goddeloos en krachteloos. Vijanden. Zondaar. Maar juist dan, Heere, wordt het evangelie zo rijk. Dan gaan die woorden oplichten. Dat u gekomen bent om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En als uw geest daarmee aandringt in het hart en dat toepast in onze ziel, wat kunnen de banden dan breken? Wat kan er dan een zicht komen op dat woordje genade? Heere, schenk ons daar ook zicht op. Voor het eerst als wij nog voor eigen rekening leven. Als we nog blind zijn voor de dingen van 's hemels wegen. Nog zo gericht zijn op deze aarde, op de wereld en haar begeerlijkheden. Heere, geef toch dat die eens voorbij mogen gaan. Niet alleen als die wereld voorbij gaat. In werkelijke zin, of als wij sterven moeten, maar voor die tijd. Dat het de wereld eens vergaan mag in ons leven. Dat we gaan zien mogen dat u het allerhoogste en het eeuwige goed bent. Opdat wij het daar ook mogen zoeken waar het te vinden is. Neem ons de vermeende rijkdom ineens af. En dat we gebrek mogen gaan lijden, Heere. Maak ons ook geestelijk hongerig. Dat is toch ook uw werk. Hebbende het land begeerig gemaakt, verrijkt gij het zelf en grotelijks. En laat dat zo mogen zijn, ook Heere, in de zielen die hongeren en dorsten naar uw gerechtigheid, maar daar geen zicht op hebben. Heere, dat ze dan inderdaad horen mogen, de stem van de Zoon van God, aandachtig mogen horen, opdat hun ziel zou mogen leven. Opdat ze uit de Heer Jezus Christus bediend mogen worden. Opdat uw kinderen daarin ook geoefend mogen worden. Om de zaak in uw handen te mogen overgeven. Om zich te laten zaligen. En met u zich te laten verzoenen. Om alleen te rusten in het alles volbrachte borgwerk van de Heer Jezus Christus. Heere, neem ons dan alles af wat dat in de weg kan staan. Het gaat toch om uw eer. Het gaat toch om uw naam, dat die groot gemaakt mag worden. Hij moet wassen. Ik moet minder worden. Wil ons daarvoor inwinnen, Heere. En wilt u daartoe gebruiken alles wat nodig is. En al bidden wij daar misschien wel tegen ons eigen vlees in. Wij willen niet iets kwijtraken. We willen niet minder worden. Maar wilt u het nochtans doen, Heere. Opdat we daar gelouterd uit mogen voortkomen. Geheiligd ook door het lijden. En zo bidden we u, Heere, voor de geestelijke zaken die wij allereerst en allermeest nodig hebben. De kennis aan onszelf, aan de wereld, aan de zonde. Maar ook de kennis aan u, Heere Jezus Christus. Opdat dat ook in ons leven waar mag zijn. Wat de oude dichter zei. Weg wereld en weg schatten. Want gij kunt niet bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Die enige troost in leven en sterven. Maar heren, daarnaast zijn er nog zoveel andere noden en behoeften in ons leven, die we ook aan u, de Heer, mogen voorleggen. Want u zegt het ons, laat alles, al uw begeren, met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. En zo mogen we ons hele hart uitstorten voor uw aangezicht. Het hart van ouderen in hun ouderdom, in hun moeite, in hun verdriet, in hun rouw, in het minder worden, in het afscheid dat steeds dichterbij komt, ontfermt u zich, Heer, over een ieder. Het hart dat uitgestort mag worden vanuit onze ziekte, als we misschien wel langdurig ziek zijn, als we chronisch, psychisch, lichamelijk onze kwalen kennen, wat ons zo moedeloos kan maken, laat ons ons hart mogen uitstorten voor u, de grote medicijnmeester die onze krankheden kent. Ons hart mogen uitstorten, ook als jongeren die met zoveel zaken kunnen lopen, vragen aangaande dit leven wat soms zo ingewikkeld is, aangaande de gang die jonge mensen maken ook te midden van de wereld die in het boze ligt, de vele verleidingen. Ons hart uitstorten als een kind dat ook met zijn eigen problemen worstelt, misschien wel in het gezin, te midden van allerlei vragen. U weet, Heren, wat er zo kan leven in deze wereld, hoe er sprake is van kindermishandeling, kindermisbruik. Het gaat ook de gemeenten niet voorbij. Heren, wilt u betonen dat u daarin een God bent die hoort en ook verhoort en zulke vreselijke toestanden doet ophouden. Ons hart uitstorten, Heren, in alle omstandigheden van het leven, binnen het huwelijk misschien als er zorgen zijn, of om de opvoeding van de kinderen. Ons hart uitstorten als mensen met kruisen die gedragen worden, soms zo verborgen voor mensen. Als in deze tijd van genderdysforie, van homoseksualiteit en wat al die zaken niet betreffen, waar zoveel ruimte wordt geboden in de wereld, dan roept dat ook in de gemeenten ook allerlei gevoelens openbaar die wellicht verborgen werden gehouden. Heren, ook deze dingen gaan de gemeente niet voorbij. Ontfermt u zich, Heren, over een ieder die daarmee te worstelen heeft. En zo mogen we, Heren, al deze dingen aan u voorleggen. Ook ons hart uitstorten als wij onder uw goddelijke censuur liggen. Dat liggen we ten diepste allemaal. Niemand is er die vrij uitgaat als u in het recht gaat treden. Maar er kunnen bijzondere zaken zijn in ons leven, ons persoonlijke leven betreffen, en die ook in het gemeentelijke leven een plaats hebben, in het kerkelijke leven. Heren, dan weet u ook wat er in ons hart leeft. Alle betrokkenen, Heren, dat wij ons hart mogen uitstorten voor u. U alleen die recht kunt doen. U alleen die ons in de rechte weg kunt leiden. Die een uitweg uit die soms zo moeilijke en ingewikkelde problemen kunt geven. Heren, onze ogen zijn op u. Wees ons nabij in al deze omstandigheden die we met zoveel omstandigheden nog zouden kunnen uitbreiden. Maar ook ons hart uitstorten als we in voorspoed en in zegen leven. Dan mogen we ook aan u bidden, Heren, of dat u het ongeboren leven wilt gedenken. Er is een week van het leven geweest. Er is een mars voor het leven geweest. Heren, dat die roepstem ook in ons land en onder ons volk gehoord mag worden. Die vreselijke bloedschuld waarmee onze overheid en waarmee ons volk zich schuldig maakt voor uw aangezicht. O Heren, ontdek ons eraan. En wilt u deze verschrikkelijke levensbeschouwing toch eens ontmaskeren? Als een levensbeschouwing uit de hel, waar die grote mensenmoordenaar begonnen is om dit soort verschrikkelijke praktijken te bedenken. Heren, wilt u nog een kentering geven ten goede? En al die organisaties die zich hiervoor breed maken en strijden voor dat leven ook zegenen. We bidden u, Heere, voor alle voorspoed die er mag zijn in ons maatschappelijke leven. Of dat u het wilt heiligen, opdat we ons hart er niet op zetten. Maar in die voorspoed ook recht dankbaar mogen zijn. Wilt u het ons leren, Heere, ook naar aanleiding van de afgelopen dankdag, wat die rechte dankbaarheid is. Heere, zo hebben we u veel te bidden, veel te danken. Wilt u ons dat alles leren en ook ons in dat opzicht aan de voeten van Christus laten zetten. En geef ons zo alles wat nodig is, Heere. Open onze harten voor dat woord dat ons gepredikt wordt. En wilt u het woord ontvouwen voor onze harten en over onze hoofden. Dat we het verstaan, opdat we het begrijpen mogen, opdat ook de kinderen en ook de jongere mensen onderwezen en geleerd mogen worden. Hoor onze gebeden, Heere, uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit de lofzang van Maria, het eerste, derde en zesde vers. Zo, de lofzang van Maria, vers 1. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heere mijn zaligmaker noemen. Het derde, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk de saam barmhartigheid verwachten. En het zesde, hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. Dat is het eerste, derde en zesde vers van de lofzang van Maria. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. het einde van de prediking na het amen zingen wij Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk de vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En wat er verder volgt, het zesde vers van Psalm 72, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jonge mensen, ben je arrogant als je stelt dat er maar één weg tot God is? Is dat hoogmoedig om het te beweren dat het christelijke geloof exclusief is? Dat beweren sommige mensen. Die zeggen, geen mens heeft de waarheid in pacht. Niemand kan claimen dat hij de waarheid heeft en de enige weg naar God kent. Men vergelijkt het wel eens met iemand die geblinddoekt aan een olifant voelt. En dan zal de een geblinddoekt bijvoorbeeld aan de slurf voelen en zeggen, ik voel een slang. Wel een tweede die aan de staart voelt zegt, ik voel een touw. En een derde die tegen die buik van die olifant duwt, die zegt, ik voel hier een muur. Het ligt er maar net aan op welke plaats dat je staat en wat je meent te voelen. Nou, zo zeggen sommige mensen, zo is het ook met de geestelijke dingen. Elke godsdienst heeft iets van de waarheid, van datgene wat wij God noemen. De moslims hebben een deel van de waarheid, christenen kennen een deel van de waarheid, boeddhisten en gaan ze allemaal maar na. Al die wereldgodsdiensten, uiteindelijk kennen ze een klein deeltje van dat ene wezen dat wij God noemen. Maar gemeente, dat zijn gedachten die natuurlijk opkomen vanuit een humanistische achtergrond. Waarin men niets moet hebben van de exclusiviteit die de schriften ons aanreiken. We gaan dat overdenken aan de hand van die woorden van Farao die zegt, ga tot Jozef en doet wat hij u zegt. Er was maar één Zafnat Paanea, één behouder van het volk. En zo is er ook maar, zo zegt de Heere, één naam onder de hemel gegeven door de welke wij moeten zalig worden. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. En dus nee, de moslims kunnen geen gelijk hebben. En nee, de boeddhisten hebben niet een deel van de goddelijke waarheid. Het christelijk geloof is exclusief. Christus is de weg, de waarheid en het leven. En buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dat gemeente is niet alleen heilshistorisch zo in de heilsgeschiedenis, maar ook bevindelijk. Er is maar één weg tot God. Één weg om vrede met God te ontvangen. En dat is door het geloof in Christus alleen. Niet door de werken, opdat niemand roemen. Niet door iets van mij. Ook bevindelijk is dit een woord, gemeente, dat geleerd gaat worden. Gaat tot Jezus en doet wat Hij u zegt. Buiten Hem is er geen leven, geen geestelijk leven te beleven. Laten wij daarover gaan nadenken, over deze woorden die dan door de farao worden gesproken met betrekking tot Jozef. Ga tot Jozef en doet wat hij u zegt. We letten allereerst op de gedachte dat dat is om onderwijs in de nood. Ik wil dan eigenlijk een aantal aspecten van wat we gelezen hebben met u en jullie overdenken. Bijvoorbeeld over zijn huwelijk. Hij trouwt met een heidense vrouw. Maar de Heer heeft toch gezegd dat je geen juk met een ongelovige aan mag trekken? Dat mag toch niet met een ongelovige, met een heidense trouwen? Een ander punt van onderwijs ligt in de naamgeving van zijn zonen. Wat betekent het dat hij zijn, dat hij het huis van zijn vader, dat hij zijn moeite en het ganse huis van zijn vader doet vergeten? En dat hij vruchtbaar is geworden, dat God hem heeft doen wassen in het land van de verdrukking. Daar krijgen we onderwijs in. En een aantal praktische zaken ook. Dus onderwijs in de nood, in wat wij nodig hebben. Ten tweede, verlossing, uitkomst tegen de dood. En dan komen we met name in dat gedeelte wat dan spreekt over die honger, die sterk werd. En dat ze tot Jozef komen om te kopen. Dus ga tot Jozef, willen we uitwerken in twee gedachten, om onderwijs in de nood en om uitkomst tegen de dood. Allereerst een stuk onderwijs, want ons wordt meegedeeld dat Jozef gaat trouwen. Met Asnat, de dochter van Potifera, overste van On. Dat is niet dezelfde overigens als Potifar. Ze hebben wel ongeveer dezelfde naam. Die vernoemd is naar de zonnegod Ra. Hij is een dienaar van Ra, Potifera. Puur heidens. Hij trouwde echt met een heidens meisje. Opgevoed in de afgoderij van Egypteland. Nou, daar lopen we al tegen een soort van probleem aan, jonge mensen. Want de Heer heeft gezegd in het woord, met name ook in het Nieuwe Testament, dat wij, dat zijn kerkmensen, mensen die christenen zijn, dat ze niet een juk aan mogen trekken met een ongelovige. En wat betekent dat? Als Paulus dat zegt, trekt geen juk aan met een ongelovige. Wat is een juk? Nou, de ouderen onder ons, die kennen dat wel. Een juk, dat is onder andere een houten balk die op de schouders werd gelegd. En daar werden dan emmers water of emmers melk aan gehangen. Ik weet niet of je wel eens een plaatje ervan gezien hebt. Maar als mensen water gingen halen, deden ze dat met een juk. En daar hingen dan die twee emmers water of melk of wat het ook was aan. Een juk is ook iets wat vroeger de koeien hadden als ze voor een wagen liepen. Daar werd een juk, een houten balk, over die koeien heen gelegd. Daar werden ze aan vastgebonden en de wagen werd door middel van touwen aan dat juk verbonden. Of de ploeg. En die twee koeien, die twee ossen, die moesten wel eensgezind zijn. Die moesten beiden de weg gaan die de voerman hen aanwees. En als er nou één zo'n os, één zo'n rund onwillig was, die wilde een andere weg. Stel dat die twee ossen gebruikt werden om te ploegen. Nou, dan kreeg je natuurlijk een heel onregelmatig patroon, daar kon je niet mee werken. Als de ene koe links wilde, de andere koe rechts, dat ging helemaal fout. Nou, dat beeld dat gebruikt Paulus. Als je een juk aantrekt met een ongelovige, met een onwillige, dat zorgt voor veel ellende. Vroeger zeiden de mensen, twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. En hoe vaak is dat al niet bewaarheid geworden? En dat wordt ook als een waarschuwing gegeven, dat je daarvoor moet waken. Dat je geen juk aantrekt met een ongelovige, dat je geen verkering moet zoeken met een meisje, met een jongen, dat ongelovig is, dat buitenkerkelijk is. Want de Heer heeft ook over de verkering en het krijgen van verkering het een en ander gezegd in zijn woord. En dat doet hij dan ook met de beste bedoelingen om je te bewaren voor een hoop ellende. Zoek het niet in de wereld als het gaat om je levenspartner. Ja, maar zeg je, wat moet ik als ik iemand ontmoet op mijn werk of op school of in de buurt waar ik woon, waar ik zo verliefd op word? En ik ben van dat meisje, ik ben van die jongen gaan houden. Ja, dat kan natuurlijk heel moeilijk zijn. als je van iemand houdt en als dat meisje of die jongen van jou houdt. Maar als ze nou echt onwillig is en ongelovig blijft en niets wil weten van de kerk, niet mee wil, zich er niet in wil verdiepen, ongeïnteresseerd of misschien zelfs wel eens vijandig is. Jonge mensen, dan is het wachten op problemen. Die verliefdheid die gaat een keer over. En als jij wel graag bij de kerk wil blijven, als jij de waarde hebt ingezien van het woord van God, dan wordt dat later moeilijk als je in een huwelijk mag komen en je krijgt kinderen. Dan ontstaan ruzies. Of je zult uiteindelijk dan toch ook meebewegen en de kerk en de Heere vaarwel zeggen. Daar wil de Heere je voor bewaren. Hij wil je ziel bewaren en de ziel van je kinderen als je die mag krijgen. En daarom geen juk aantrekken met een ongelovige, met een onwillig, met een vijandig iemand. Maar wat dan als iemand wel interesseert, zich interesseert voor de kerk? En als iemand wel mee wil? En als iemand niet vijandig is? Ja, dan liggen de zaken anders. Het wordt nergens in de Bijbel verboden om iemand die ongelovig is opgevoed, om die, of het wordt nergens geboden dat je die gaat schuwen. Als iemand echt geïnteresseerd is, als iemand mee wil, als iemand belangstelling toont en meer dan dat, dan zijn er in de Bijbel natuurlijk ook voorbeelden te vinden van heidense meisjes die tot bekering zijn gekomen. Denk maar aan Rut of aan Rahab. En dan hoor je uit de Bijbel geen kritiek. Dan mag je misschien wel als middel gebruikt worden voor dat meisje of voor die jongen om hem of haar onder het woord te brengen. En zo zien we eigenlijk ook zoiets al bij Jozef. Hij trouwde er wel met een heidens meisje. Ten eerste moeten we wel zeggen wat de kanttekeningen bij de Statenvertaling zeggen. Het was natuurlijk ook een politiek huwelijk. Door zijn positie, door zijn hoge rang die hij gekregen had, moest hij ook een meisje uit de adel van Egypte trouwen. Maar ik denk dat er meer te zeggen is, want kijk eens naar de naamgeving van de kinderen van Jozef en van Asnat. Die kregen geen heidense, die kregen geen Egyptische namen. Nee, als Jozef en Asnat hun geboortekaartje naar de adel van Egypte sturen, dan staan daar Hebreeuwse namen op. Namen die sterk verbonden zijn aan het geloof in Israëls God. En daaruit wil ik graag afleiden, en ik denk dat de reden toe is dat deze Asnat in ieder geval meegegaan is met Jozef. Dat ze niet heidens is blijven denken, maar dat ze in dat opzicht ook meegegaan is in de vrezen des Heren, waar Jozef toch zo'n voorbeeld in is geweest. En dan kan het alleen maar tot zegen zijn. Wie weet is deze Asnat ook tot bekering gekomen. Het staat natuurlijk nergens. Maar ik leid dat wel af dat het een meegaand iemand is geweest. En ik hoop met heilbegeerte. En dat het ook een godvrezend huwelijk is geworden. Het tegendeel is in ieder geval zo, niet waar. Ze hield niet vast aan de heidense godsdienst. Nou, dat is het eerste eigenlijk wat we als onderwijs van Jozef krijgen in dit hele praktische voorbeeld. Als het gaat om de vraag met wie moet ik verkering zoeken? En wat moet ik schuwen? En wanneer staat de Heer het toch wel toe als een meisje of een jongen uit de wereld op mijn pad komt? Ga tot Jozef en leer daarvan. Maar dan dat tweede ook, dat hij naamgeving van zijn kinderen toch ook heel wat lessen bevat. Want zo lezen we, Jozef noemde de naam van de eerstgeborene Manasse. Want, zo zei hij, dus er ligt duidelijk een betekenis. God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. God heeft mij doen vergeten mijn moeite. Nou, die heeft hij gekend. We weten ervan, al die moeite en die verdrukkingen. Hoe hij als slaaf verkocht is naar Egypte. Hoe hij onschuldig in de gevangenis terecht is gekomen. Jaren, de beste jaren van zijn leven, tussen zijn 20ste en zijn 30ste jaar, vast zat in die kuil. Maar nu heeft God hem dat doen vergeten. Nu hij verhoogd is, nu hij onderkoning is. Nou, dat begrijpen we. Maar dan dat tweede. En het ganse huis mijns vaders. God heeft mij doen vergeten, het ganse huis mijns vaders. Daar is scherpe kritiek op gekomen van verschillende verklaarders, dat Jozef hier niet op zijn plaats was. Onder andere Calvijn die zegt dat. Jozef was hier ver van zijn plaats. En hij zegt, Jozef, je had een boodschapper naar Kanaan moeten sturen. En de Heere later en Jacob laten weten dat hij nog leefde. En dat zouden we natuurlijk ook heel erg kunnen verwachten. Dat je denkt, nou heeft hij de gelegenheid. Hij had toch makkelijk, of notabene zelf, of een boodschapper naar Jacob kunnen laten sturen. Hij had hem toch kunnen laten weten dat hij nog leefde. Die arme oude man die leefde nog steeds in onzekerheid. En verlangde Jozef dan niet om zijn vader te zien? Verlangde hij er niet naar om Benjamin te zien? Die had hij achtergelaten toen dat jongetje nog maar 3 jaar was. Inmiddels waren ze weer zoveel jaren verder. Hoe kan het dat Jozef zegt, God heeft mij doen vergeten het huis mijns vaders? Waarom heeft hij geen boodschapper gestuurd? Waarom liet hij zijn vader en zijn familie nog zo lang in onzekerheid? Ja, waarom? Nou, Jozef had daar een hele goede reden voor. En ook dat bevat weer onderwijs. En dan moeten we even terug naar zijn eigen dromen. Jongens en meisjes, jullie weten nog wel, Jozef had gedroomd. Hoe vaak had hij gedroomd? 2 keer. Ongeveer dezelfde droom. Eerst die schoven die zich neerbogen, later die sterren die zich neerbogen, maar de strekking was ongeveer hetzelfde. 2 keer eenzelfde soort droom. En dan staat hij jaren later voor de farao. Die gedroomd heeft. En dan zegt Jozef in Genesis 41 vers 32. En aangaande dat die droom aan farao ten tweede male is herhaald, is omdat de zaak van God vast besloten is en dat God haast om dezelfde te doen. Dat heeft Jozef geleerd. Het feit dat die droom voor de 2e keer is ontvangen, dat betekent dat God vast besloten is. Zo zal het gaan. Nou, en tussen die 2 dromen, tussen die 2 momenten van farao's dromen en Jozefs dromen, ligt nog een andere droom. Die dromen van de schenker en van de bakker. En dan mag Jozef die verklaren, maar wat gebeurt er dan? Als Jozef dat verklaard heeft aan de schenker, wat vraagt hij dan aan de schenker? Dan vraagt hij aan de schenker, en we hebben dat ook overdacht, dat hij hem wil gedenken voor het aangezicht van de farao. Hij zegt het in hoofdstuk 40. Doch gedenk mijner bij uzelf wanneer het u wel gaan zal. En doe toch weldadigheid aan mij en doe van mij melding bij farao en maak dat ik uit dit huis kom. En toen ging het mis. Toen Jozef de Heere voor de voeten ging lopen. En zijn hoop niet meer op God ging stellen, maar op de schenker ging vertrouwen. Toen kwam Jozef in de 2 moeilijkste jaren van zijn leven terecht. Toen heeft hij elke dag, elke maand uitgezien wanneer gaat die deur nou open. Want die schenker die zou mij eruit halen. En dat heeft Jozef geleerd om de Heere niet voor de voeten te lopen. Om niet meer te vertrouwen op zichzelf of op andere mensen, maar om op God het oog te vestigen. En hij heeft het geleerd. Die twee dromen van Farao, dat betekent, God is vastbesloten om het te doen. Hij haast zichzelf om dit te vervullen. En hij is teruggeleid naar zijn vroege jeugd, waarin hem ook tot tweemaal toe een goddelijke openbaring is gedaan. En nu is hij zo bang geworden om de Heere voor de voeten te lopen. En om zelf aan het werk te gaan, dat hij dacht, ik laat het aan God over. God is vastbesloten. Hij heeft het mij tweemaal geopenbaard. Hij komt erop terug. Wanneer weet ik niet. Maar ik laat dat aan hem over. Gods tijd is de beste tijd. Zo heeft hij geleerd toen hij op de Schenker ging vertrouwen. En gemeente, dat is ook een les. Dat is onderwijs. Wij lopen de Heere zo vaak voor de voeten. We hebben in ons bidden, in ons smeken, in alles wat wij doen. Natuurlijk, we bidden er wel om en we vragen er wel om. Maar uiteindelijk, vaak doen we het op onze eigen manier. Onze eigen wil, onze eigen wensen. En wat hebben we het er moeilijk mee als het anders gaat dan dat wij willen en dat wij wensen. Dan komen de waarom-vragen naar boven. We zien dit in de schriften, ook bij Gods volk. Asaf bijvoorbeeld, die bijna uitgegleden was. Die het niet eens kon zijn met de voorzienigheid van God. Die niet eens kon zijn met de weg van God. Die het zelf heel anders had gedaan. En dan komt de mens in een periode van onrust, van onvrede. Als je je niet kunt onderwerpen. Als je niet kunt bukken onder de slaande hand van God. Als je je niet laat vernederen onder de krachtige hand van God. Als een mens zich gaat verzetten en de stok gaat bijten waarmee hij geslagen wordt. Dat geeft geen vrede, dat geeft geen onderwerping. Maar als een mens net als Jozef mag leren en de moeite mag vergeten, dat betekent niet dat hij daar helemaal niet meer aan gedacht heeft, net zo min als dat hij helemaal niet meer aan zijn vader gedacht heeft. Maar hij bedoelt te zeggen, ik laat het aan God over. Mijn zaak is Gods zaak geworden. En dat is de les, gemeente. Wat Paulus ook zegt in de Filippenzenbrief, laat al uw begeerten met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. En wat is dan de vrucht? De vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten vervullen. Dat is wat Jozef hier mag ervaren. Hij heeft mij doen vergeten, dat betekent er is vrede in mijn ziel. Ik weet, God is vastbesloten om zijn raad te volvoeren. Ik weet, God haast zich om deze dingen te doen. Maar nu wacht ik op God. En ik verwacht hem. En ik laat het aan hem over. En dat is zo'n genade, gemeente, als wij zo deze naam Manasse in ons leven mogen gaan leren spellen. Ook in de moeite en in de zorgen. Als God in zijn voorzienigheid andere wegen aanwijst dan wij eigenlijk willen. Wie zich daartegen verzet, wie zijn verzen en tegen de prikkelen slaat, die vindt geen rust. Die heeft alleen maar meer pijn en onvrede. Maar wie nou in alles het bidden en smeken, het bekend mag maken bij God. Die zijn hart voor de Heere uit mag storten. Die mag wel eens vrede ondervinden. Nou laat ik het aan de Heere over hoe hij het doet. Maar ik heb mijn nood aan hem voorgelegd. En hoe hij het doet en wanneer hij het doet. Maar mijn hoop die is op God. Dan wordt de roede zelfs gekust. En de onderwerping geeft hem rust. Rust in zijn beleid. Rust in zijn voorzienigheid. De Heere laten werken. En op hem het oog slaan. En dat heeft ook te maken met die tweede zoon die hij krijgt. De naam des tweede noemde hij Efraïm, want, zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Wassen, God heeft mij doen wassen, God heeft mij doen groeien. De naam Efraïm betekent ook zoiets als vruchtbaarheid. Hij is groter geworden. God heeft mij doen wassen. Ik ben gegroeid, zo zegt hij. Je mag ook vertalen, ik heb ervan geleerd. God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Even een streepje daaronder, gemeente. Egypte bleef het land van zijn verdrukking. Ook nu hij onderkoning was. En we hopen dat later nog ooit eens tegen te komen dat als Jozef sterft, dan wil hij niet begraven worden in een prachtig grote piramide, die normaal gesproken voor dit soort hoge adel werd gebouwd. Nee, hij heeft bevel gegeven aangaande zijn beenderen. Als het volk weer terugging naar het beloofde land, moesten ze zijn kist meenemen en hem begraven in het land van Abraham, Isaac en Jacob. Dat was het beloofde land. Dat was het land van de Heer. Maar dit, zo zegt hij, is het land van mijn verdrukking. Daar kan ik niet aarden. Daar ben ik niet thuis. God heeft mij doen wassen. God heeft mij doen groeien in die verdrukking. Ik heb ervan geleerd. Hij is gelouterd in het lijden. En dat lijden, jongens en meisjes, we weten het. Jozef heeft ontzaggelijk geleden. Al vanaf zijn vroege jeugd af aan eigenlijk. Zijn moeder, zijn lieve moeder, al heel jong gestorven. Hij was nog maar een tienerjongen. En dan de ruzies met zijn broers, die hem niet vredelijk konden toespreken, omdat Jozef in de vrezen des Heren leefde en een kwaad gerucht aan zijn vader vertelde. De jaloersheid die er was. En dan dat hij in die kou werd geworpen en verkocht werd uiteindelijk naar Egypte. De verdrukking in het huis van Potifar, de verleiding door die vrouw, de verdrukking later in de gevangenis. Jozef heeft zo'n zware, diepe weg gehad. Maar we hebben de vorige keer ook gezongen uit Psalm 105 en ik heb het al meer gezegd. Psalm 105 zegt, tot die tijd dat het woord Gods kwam, heeft de reden des Heren hem doorlouterd. Dat bedoelt te zeggen, tot de tijd dat het woord van God vervuld werd. Totdat hij verhoogd werd. Totdat hij, zoals hij dat hier in deze naam zegt, gewassen is, gegroeid is, er bovenuit getild werd. Tot die tijd heeft het woord des Heren, de reden des Heren, hem doorlouterd. Hij is in de smeltkroes van het geloofsleven terechtgekomen. Hij heeft hij moeten leren om niet op de schenken te betrouwen, maar op God alleen te vertrouwen. Heeft hij geleerd dat de Heere met hem was, ook in die verdrukking. De Heere heeft gelouterd, zo hebben we gezongen ook met Psalm 66. Gelouterd door het lijden. Hij heeft ervan geleerd. Gemeente, als wij daar dan ook weer een korte toepassing op willen maken, dan mag de vraag ook wel aan mij en aan u en aan jullie gesteld worden. Als wij ook iets van verdrukkingen weten. Als er moeiten zijn. Als er zorgen zijn geweest, of nog. Als alles niet zo gaat als dat wij hadden gedacht. Of dat het nu door eigen schuld is, of dat het door omstandigheden is, maar als er verdrukking is, moeite, verdriet, rouw, maatschappelijke tegenslagen, een kruis dat wordt opgelegd, een ziekte, dan mag vanuit de schrift altijd toch de vraag worden gesteld, en waar heeft ons dat nu gebracht? Hebben die slagen zijn functie gehad? Hebben die hun nut gehad? Hun voordeel? Of is dat lijden zinloos in uw leven, omdat je je er tegen verzet? Omdat je de stok bijt die je slaat? Omdat je in opstand leeft? Dat je niet eens bent met God? niet wil buigen onder God, boos bent op God. Op zich begrijpelijke reacties, en we treffen ze daarom ook veel aan in het woord. Maar het is niet profijtelijk, het is niet tot je voordeel, want je komt eigenlijk alleen maar in nog meer ellende terecht. Ik ken iemand, een ander deel van het land, die al vrij jong haar man moest missen. En die in opstand leeft tegen God. Helemaal geen onverschillige vrouw, echt niet. Een trouw meelevend lid. Maar ze kon er niet onderkomen. Ze zei eens een keer tegen me: dominee, ik ben heel de dag met God bezig. Waarom? Waarom? Boos op God. Je niet willen en kunnen onderwerpen. Dat brengt zoveel onvrede in je hart. Maar als je ervan geleerd, als je erdoor geleerd wordt, als het je mag brengen aan de voeten van de Heer Jezus, ook in dat opzicht geldt, ga tot Jozef. Leert van hem, leert van mij dat ik zachtmoedig ben, nederig van hart, dan zult gerust vinden voor uw zielen. Onderwerping, ook in die zaken van moeite, van verdrukking. Dat geeft vrede, dat geeft rust. En al wordt het dan niet anders, al blijf je ziek. En al blijven de moeite er soms. Maar als er ander licht over mag vallen. Het leven van Asa veranderde niet. Zijn bestrijding was er nog steeds alle morgens, maar er viel ander licht over. Hij kreeg zelf inzicht, licht van binnen, als hij in het heiligdom van God keek. En dat gaf hem rust en dat deed hem zeggen, nou, dan moet mijn ziel, dan moet mijn hart en mijn vlees maar bezwijken. Maar dan is God toch de rotssteen van mijn hart. En dan is hij mijn deel in eeuwigheid. En dan kunnen we uit het leven van de Heer Jezus, van de meerdere van Jozef leren, hoe wij in moeite en in verdrukking onze weg moeten gaan. Die als hij gescholden werd niet wederschold. En die als hij leed niet dreigde. Maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Overgave. Jozef mocht wassen. Groeien. Zo gemeente moet de Heer Jezus wassen in ons leven. Hij moet wassen. Hij moet groter worden. Onze hoogste profeet en leraar. Onze enige priester en onze almachtige koning. Hem in die ambtelijke staten ook, in die ambtelijke functies ook te volgen. Dat hij het voor het zeggen krijgt. En daar hoort natuurlijk automatisch bij dat ik minder word. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Mijn verlangens, mijn wensen. Dat is ondergeschikt aan zijn wil en aan zijn weg. Minder worden. Dat ik mijn zelfvertrouwen, mijn hoogmoed, mijn ijdelheid ga verliezen. Dat hij groter wordt. Dat hij meer wordt. Dat ik steeds weer en steeds meer en eerder ook naar Jozef toe ga om onderwijs te verkrijgen. Naar zijn woorden leer luisteren. In zijn wegen leer wandelen. Dat geeft rust. Neemt mijn juk op u. Want mijn juk is zacht. En mijn last is licht. En gemeente, dan kun je ziek zijn. Als je dat juk van Christus opgelegd krijgt. Dan kun je in moeite en in verdrukkingen zijn. Dan kun je zelfs gaan sterven. Die allermoeilijkste dingen. Dan kun je voor God verschijnen. Met Jozef, met Jezus. Dan zijn die wegen die voor ons verstand en voor ons vlees zo onbegaanbaar zijn, die zijn dan begaanbaar. En dan is er bij hem ook uitkomst tegen de dood. Want Jozef is aan het werk gegaan toen de Farao hem die opdracht had gegeven, hem onderkoning, hem Zafnat-Paanea had gemaakt. En in die 7 jaren van overvloed heeft hij schuren laten bouwen, heeft hij alles wat maar over was, heeft hij verzameld en in al die schuren door heel Egypteland ondergebracht. En zo heeft Jozef gewerkt om voorbereid te zijn op die 7 jaren van honger die ook zouden komen. En voordat dat eerste jaar van de honger kwam, lagen alle schuren in Egypte overvol. En dat wordt dan hier nog onderstreept door te zeggen dat het getal van dat koren meer was, vers 49, als het zand der zee, totdat men ophield te tellen, want daarvan was geen getal. Ja, die Egyptenaren, dat waren eigenlijk een soort Duitsers van onze tijd. Hè, de Duitsers, de Deutsche Grundlichkeit, die houden overal boekhouding van bij. Zelfs in de Tweede Wereldoorlog was dat het geval. Alle gevangenen, ook in Auschwitz, is dan allemaal genoteerd. Verschrikkelijk. Maar zo gründlich, zo grondig zijn ze. Accuraat. Nou, dat was met de Egyptenaren in die oude tijd ook zo. Er zijn heel veel kleitabletten gevonden waarin allerlei dingen zijn bijgehouden. Allerlei voorraden zijn opgeschreven. Maar hier was zoveel voorraad, er was geen tellen meer aan. Ze hebben het maar opgegeven. Zo'n overvloed. Voordat de honger begon. Nou, daar liggen ook weer allerlei lessen in. Ik wil allereerst maar deze les aanstippen, gemeente, dat terwijl Jozef daar bezig was, in die overvloedige jaren, was er een volk in Kanaan dat geen besef had van wat er allemaal gaande was. Dat volk van Jacob, zijn hele familie, al de Hebreeën, die hadden er geen idee van. De Egyptenaren hadden het kunnen weten, die hadden het gehoord. Er zullen 7 jaren van honger aankomen. Maar in Kanaan wisten ze dat niet. Maar buiten hun weten om was Jozef natuurlijk al naar Egypte gezonden. En in ere hersteld, onderkoning gemaakt, aangesteld door de farao als Safnapaanea om een volk in het leven te behouden, zo zegt Jozef later. God heeft, zo zegt hij tegen de broers in hoofdstuk 50, wat jullie ten kwade hebben gedacht, heeft God ten goede gedacht. En dat, waarom? Om een groot volk in het leven te behouden. En dan bedoelt hij niet de Egyptenaren. Maar dan bedoelt hij het volk van de Hebreeën, het volk van God. Dus dat volk van de Hebreeën, dat leefde daar in Kanaan. En het was er totaal onwetend van dat op dat moment een Zafnapaanea, een behouder, bezig was om hen in het leven te gaan behouden. En voordat de honger kwam, lag alles al klaar. En de Egyptenaren, gemeente, ja, die kregen ook koren, maar die mochten mee eten. De Egyptenaren mochten mee eten van datgene wat Jozef, wat de Zafnapaanea voor het volk van God aan het bereiden was. Want daar ging het om. Om het volk van Jacob in het leven te behouden. Om het volk waaruit Christus geboren zou worden bij het leven te behouden. Daar was alles op gericht vanuit de heilsgeschiedenis. En dan is het weer niet zo moeilijk, gemeente, om de lijnen door te trekken, geestelijk, ook naar het Nieuwe Testament, naar heel de heilsgeschiedenis. En dan laat de schrift ons weten dat God van eeuwigheid af al bezig is geweest om de hemelse voorraadschuren vol te krijgen. Dat had hij van eeuwigheid beschikt. En nog voordat de zondeval het werkverbond verbrak, voordat die eerste Adam gevallen was, had God het genadeverbond al beschikt. En toen Adam viel, Toen kon de Heer direct al spreken van de tweede Adam. Die stond al gereed om het genadeverbond te gaan bedienen. Want het werd direct al beloofd. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, zei hij tegen de slang. En hij beloofde dat vrouwen zaad te geven. Dat hoefde hij niet pas gaan bedenken nadat de zondeval gebeurd was. Nee, dat had hij van eeuwigheid af al besloten. En dan komen we natuurlijk in Gods raad en daar kunnen wij niet indringen en we kunnen er heel veel vragen bij stellen. Maar laten we er niet maar over gaan redeneren, jonge mensen, maar ervan leren profiteren dat die genade gereed was. En dat de schuren, die hemelse schuren van die meerdere van Jozef vol waren. En dat beschikte heil, dat moest natuurlijk wel verworven worden. De Heer Jezus moest in de heilsgeschiedenis mens worden. En hij moest als kind geboren worden en hij moest lijden en hij moest sterven. Hij moest vervullen wat God van eeuwigheid besloten had. Maar het lag allemaal al klaar. Alles was al gereed. Voordat die tijd van de honger begon, waren de schuren overvol. Voordat de zondeval plaatsvond, had God van eeuwigheid al beschikt. Er is een genadeverbond. Dat vrouwenzaad zou komen om dat slangenzaad de kop te vermorzelen. En gemeente, dat is niet alleen heilshistorisch zo. Niet alleen in de heilsgeschiedenis, maar ook in de heilsorde, in de beleving, in de bevinding van een mensenleven is dat zo. Dat voordat ik erachter kom dat ik totaal krachteloos ben, dat ik zondig ben, dat ik ga beleven dat ik een vijand ben, in die toestand van mijn doodstaat, terwijl ik nog midden in de zonde leef, dan heeft God dat heil al beschikt voor zijn kerk. Gemeente, dat is zo'n ontzaggelijk wonder. Als een mens daar door de geest van, door wordt onderwezen, als de geest daarmee aankomt dringen in je hart. En Paulus heeft daar iets over geschreven in de Romeinenbrief. Hij zegt, Christus is te zijner tijd, toen wij nog krachteloos waren, te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dus terwijl ik nog onwetend, in mijn krachteloosheid, in mijn zonde, in mijn verlorenheid lag, toen is Christus al voor mij gestorven. Te zijner tijd. Dus dat betekent dat ik daar helemaal buiten val. Ik heb niks bijgedragen aan die volle schuren. Ik heb niks bijgedragen aan die jaren van overvloed. Maar de Heer heeft het beschikt, heeft ervoor gezorgd dat er een overvloedige genade is. En dat voor goddelozen, voor krachtelozen, voor vijanden. Ik hoef niks mee te brengen. Alles ligt klaar. Dat volk van de Hebreeën, het volk van Jacob, heeft niets gedaan om die honger te overleven. Jozef was beschikt. Jozef is dat allemaal gaan doen nog voordat de tijd van de honger kwam. Nog voordat ze erachter kwamen dat ze ellendig waren. En gemeente, wat is dat een wonder. Als de geest met zo'n woord aandringt in je hart. Kijk, daar heb je natuurlijk allemaal geen erg in het begin van het geestelijke leven. Daar ben je nog zo gericht op die eigen werken en dan voel je je eigenlijk goddeloos en ellendig. En wat gaat een mens dan proberen om op eigen krachten zalig te worden? Wat moet ik doen om zalig te worden? Doen! Ik moet wat gaan doen. Ik moet gaan werken. En goed beschouwd, dat is ook de opdracht. Doe dat en gij zult leven. Nou, dan gaan de mensen echt wel proberen. Maar in die weg, ja, daar is ook nog zo verborgen voor je dat daar in, dat er een Zafna Paaneia is. Dat was voor de Joden, voor de Hebreeën in Canaan een verborgenheid. Jozef was daar aan het werk, hij was die schuur aan het volmaken, maar die Hebreeërs hadden daar geen erg in. Waren er totaal blind voor. En zo is het gemeente ook in het zielenleven. Een mens, als hij ontdekt wordt aan zijn zonde en aan zijn schuld, dan gaat hij natuurlijk aan het werk. Maar hij is er blind voor dat er een behouder is. Hij wil door eigen krachten, door eigen werken behouden worden. En Christus, zijn werk, zijn bloed, dat is nog vaak zo verborgen. Daar is nodig, gemeente, dat ik ontdekt word. Dat de jaren van de honger gaan aanbreken. Dat God zowel voor de Egyptenaren als voor al die andere landen eromheen. Ja, die hadden misschien wel gehoord, kunnen horen. Nou, er is daar een onderkoning, Zaphnath-Paaneah. Wat een mooie naam. Behouder van het volk. Ja, die mensen leefden in die 7 jaren van overvloed. Dus, nou, het zal wel. Betekende niet zoveel voor ze. Maar dat werd natuurlijk anders toen die honger kwam. En toen die honger zeer sterk werd en toen de dood kwam aankloppen. Toen gingen ze met andere oren luisteren naar die Zaphnath-Paaneah, naar die naam. Naar dat gerucht van die onderkoning in Egypte. Toen gingen hun oren open, toen gingen hun harten open. Is er dan nog een middel waardoor we die hongersdood kunnen ontkomen? Ja, die is er in Egypte. Daar is een Zaphnath-Paaneah. En toen gingen ze. Daarvoor hadden ze hem niet nodig. Toen hadden ze het nog hun eigen voorraden. Maar als dat uitgeput raakt. Als je dat allemaal kwijtraakt. Als je inderdaad goddeloos wordt. De meest bijbelse zin van het woord. Als je de goddeloosheid in je hart aantreft. De totale verdorvenheid van je bestaan. Zoals Paulus dat bijvoorbeeld schetst in Romeinen 3. Als je er een indrukje van krijgt wie dat je bent en wie dat je blijft. En dat je daardoor godloos bent, zonder God en zonder hoop in de wereld. Als je krachteloos bent geworden. Je krachten kwijtraakt om te strijden tegen de zonde. Zwak van moed, klein van krachten. Stof van jongs af. Die duivel die is zo machtig. Zijn macht is groot. Wij zijn toch zwak. En daarom zijn we elk ogenblik in nood. Er komt nog vlees en wereld bij. Dat zijn krachteloze mensen. Rechteloze mensen. Door eigen schuld, door eigen zonde sta ik er buiten. Vijand van God. Zondaar. Al die dingen, gemeente, die dan in zo'n tekst naar voren komen. Maar als de Heer dan door zijn geest je daar eens een opening in geeft. Wat wordt het dan een wonder dat dat daar staan mag. Toen wij nog krachteloos waren. Is Christus te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. En je zit daar dan in de kerk of je zit thuis op je bank en je leest dat. Dan gaat het over u. Dan gaat het over jou. Want ik ben die goddeloze. En ik ben zo krachteloos. Ik vermag niks in geestelijk opzicht. Ik kan het alleen maar erger maken. Vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Soms zo verknocht aan de zonde. Maar als je oog dan mag ontsloten worden, gemeente, voor zo'n waarheid. Dat Christus nou in die tijd gestorven is. Juist voor zulke. Als dat open mag gaan. Ik heb eigenlijk geen woorden, gemeente, om dan te beschrijven wat er dan in je ziel omgaat. Dat je er bovenuit getild mag worden. Dan kan een mens op zo'n moment wel eens zo in de ruimte en zo in de vrijheid staan. Een vrede die alle verstand te boven gaat. Maar zoals Bunyan dat zegt, dan is er genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. En dan kan een mens wel eens zoveel krediet op God krijgen. En als dat woord mag worden toegepast. Dat je bij jezelf zegt, nou kan ik niet meer verloren gaan. Nou kan ik niet meer verloren gaan. Want hier staat het, Christus is voor de goddeloze gestorven. Later kun je misschien wel eens denken van, ach, wat heb ik gezegd. Maar op zo'n moment, als je zoveel zicht mag krijgen op die overvolle schuren en op die overvloed aan genade. En ook wat hier dan staat, dat niet alleen Egyptenaren, maar dat al de landen tot Jozef kwamen. En er was er niet één die terug werd gestuurd. En de mensen zijn nooit naar huis gestuurd omdat die schuur leeg was. Nee, er was overvloedig koren. Voor alle landen eromheen. En zo is er, gemeente, een overvloedige genade bij Christus. Die is nooit uit te ledigen. En daarom kan hij zeggen, rent u dan naar mij toe. En word behouden, o alle gij einden der aarde. Dan kan de Heer in dat brede, in dat ruime gebaar zijn handen wijd uitbreiden. Zo breed en zo wijd als dat de wereld is. En dan kunnen de Rotse leerregels op grond van de schriften zeggen, en nu is er in het bloed van Christus zoveel kracht. Dat is genoeg om de zonde van de ganse wereld te verzoenen. Er zal nooit één mens bij de Heere Jezus aankloppen dat hij zegt, nou heb ik net de laatste druppel aan die man voor je weggegeven. Of nou is de kracht uit dat bloed. Nee, er is een overvloedige kracht om de zonde van de hele wereld te verzoenen. En daarom kan dat aanbod van genade, de prediking, de verkondiging van die genade tot alle volken en alle mensen uitgaan zonder onderscheid. Alle einden der aarde. Daar hoort Barendrecht ook bij, gemeente. Daar hoort ook uw huis bij. En jouw zolderkamertje. Of waar je ook je knieën buigt. En waar je je schuld aan de Heere moet belijden. En je onmacht. En je onwil. En je verdorvenheid. Er is bij deze God zoveel genade. Groter dan de genade van Christus kan onze zonde niet zijn. Overvloedige genade voor de grootste der zondaren. En daarom is er hoop en hoeven vanochtend niemand, echt niemand, niemand hoeft er de kerk uit te gaan en te denken, het is voor mij niet. Het is buiten hoop. Mijn zonde is groter dan dat ze vergeven kan worden. Laat u dat nooit door de duivel zeggen. Er is in het bloed van Christus kracht. De schuren van die hemelse Jozef liggen overvol. Een volheid die nooit is uit te ledigen. Wie wij ook zijn, hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Bij hem is veel vergeving. Amen. Thank you. mochten wij ons, heren, door deze oude geschiedenis laten onderwijzen. In praktische zaken, ook voor jonge mensen, aangaande de keuze van hun levenspartner, aangaande onze houding te midden van verdrukkingen en van moeite, maar vooral ook aangaande het geestelijke leven. Heren, ontdek ons eraan. Aan onze honger, onze geestelijke honger en kommer. Laten die gebroken bakken van deze wereld, die ons doen laten denken dat we rijk en verrijkt zijn en aan geen ding gebrek hebben, eens ontmaskerd mogen worden. En geef dat we zien, heren, dat wij Jozef, dat wij Jezus nodig hebben. De Zafna Paanea, de behouder van het volk. De zoon des mensen die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Maar schenk ons ook zicht, Heer, op zijn bloedwonden waar toch zoveel vertroostingen ligt. Een overvloed aan genade voor de grootste der zondaren. Heere, geef dat die nodiging, de prediking, de verkondiging van uw belofte aan de harten mag worden geheiligd. Dat er zijn die zuchten onder het juk van de zonde, uitgeholpen mogen worden. Dat blinden de weg gewezen krijgen. Dat nooddruftigen, die armen, uw verlossing wordt getoond. Dat uw kinderen worden onderwezen. We bidden om de bediening van uw Heilige Geest. En bewaart u ons voor ongeloof, voor onbekeerlijkheid. Omdat we niet die ellendige, eeuwige hongerdood buiten Jezus zullen sterven. Wilt u met ons zijn het verdere van deze zondag, de kinderen van de zondagschool, als zij ook al voorbereiden gaan op het kerstprogramma, geef u ook daar uw zegen aan. Wil u ook uw genade ons deze middag schenken, als uw huis weer mag opengaan, leid ons dan ook weer door woord en geest, vergeef genade onze zonden, en wilt u uw woord ook achtervolgen met uw genade om Jezus wil. Amen. Psalm 33 vers 10 zingen wij tot slot. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in durend tijd en hongersnood. 10e van 33. ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.